Misschien is het een kleine herhaling, maar soms, en dat heb ik eigenlijk vanmorgen in de studie ook nog ervaren, soms hebben wij door hoe wij opgroeien of door hoe wij opgevoed zijn, door de gebeurtenissen die we meegemaakt hebben, een bepaald idee over wat juist is en wat fout is. En wanneer we dan in de Bijbel gaan lezen, dan kan het soms zijn dat we dingen gaan lezen die ons geloof, onze zekerheid, onze gedachten die we altijd hebben gekoesterd, die die volledig onderuit gaat halen door wat we lezen in de Bijbel. En dat is soms heel heftig voor mensen die heel hun leven een bepaald denkpatroon hebben gehad. En dat is heel confronterend en dat moeten we niet onderschatten. Ik heb het zelf al meegemaakt in mijn eigen leven, dat ik geworsteld heb met dingen, dat ik niet goed kon begrijpen hoe die dingen zo konden zijn. Maar naarmate dat je gaat accepteren dat God zijn woord heeft gegeven, dat dat de Bijbel is, en dat God het laatste woord in alle dingen heeft, ga je daar ook meer en meer gerust in worden dat wat God zegt, dat dat waar is. Dat je daar niet aan hoeft te twijfelen, dat dat een zekerheid is waar je je geloof op kan bouwen, dat je dat kan uitdragen naar andere mensen toe, iets waar je, zoals Paulus zei in Romeinen 1, het evangelie is zelfs iets waar je je niet voor hoeft te schamen, het is iets wat heel mooi is, heel goed is, maar ook iets wat heel rechtvaardig is. Maar, ik denk dat een terechte vraag van veel mensen, ook niet alleen in ons midden, maar veel mensen zullen die vraag stellen. Als het evangelie leert dat wie in Jezus gelooft behouden wordt, betekent dat dan dat wie in Jezus niet geloofd heeft, en is het dan enerzijds omdat hij het evangelie nooit heeft gehoord, of anderzijds wel gehoord heeft, maar het verworpen heeft, betekent dan dat die mensen verloren gaan. Veel mensen kunnen voor zichzelf nog iets of wat zeggen van ja, als ze het gehoord hebben en ze hebben het verworpen, dan kan ik daar genoegen mee nemen, want het is een eigen schuld. Maar er zijn zoveel mensen die die kans niet hebben gehad dat zij het evangelie niet hebben gehoord. En omdat dat dan het geval is, en omdat de Bijbel leert, zonder enige twijfel, dat die mensen verloren gaan, dat maakt dat veel mensen daarmee in conflict komen met hun gevoel van rechtvaardigheid, met hun gevoel van wat juist zou moeten zijn, of hoe God het eigenlijk beter kan doen in hun eigen ogen. En dat is iets waar we vandaag wat meer willen bij stilstaan. Ik heb wat gedachten van bepaalde mensen, het maakt eigenlijk nog niet eens uit wie die mensen zijn, het zijn mensen die in de geschiedenis ergens geleefd hebben, sommigen zijn dood, sommigen niet, maar die hebben eigenlijk met die vraag ook geworsteld, en die zijn met de volgende oplossingen gekomen. Die zeggen, sommigen zeggen, er zijn verschillende manieren voor de mensheid om het eeuwig leven te verkrijgen en om verlossing van zonde te verkrijgen. Als jij iemand bent, bijvoorbeeld, die het evangelie nooit heeft gehoord, dan bedoelen zij daarmee te zeggen, die mensen zullen ook behouden worden, maar op een andere manier. Dat is een gedachte die naar voren wordt gebracht. Er zijn ook mensen die zeggen, de Bijbel leert dat er geen eeuwige straf is voor hen die in Christus zijn. Maar wat zij dan doen, is zeggen, maar niet alleen christenen zijn in Christus, eigenlijk zijn alle mensen in Christus. En wat ze dan daarmee doen is, ze maken eigenlijk het bestaan van de hel en zo overbodig, want uiteindelijk alle mensen zullen behouden worden, want alle mensen zijn in Christus. En zij die in Christus zijn, zullen behouden worden. Dat is soms een oplossing die mensen eigenlijk aanbieden. Ik heb onlangs nog iemand ontmoet die dat geloofde. Die zei, ja, het evangelie is er wel, en mensen zullen wel geoordeeld worden, maar helemaal op het einde, weet je wat God gaat doen? God gaat toch alle mensen behouden. Dat is een gedachte die heel gangbaar is, ook in evangelische kringen. Mensen die dus met die vragen worstelen van hel en het oordeel, die komen dan met dit alternatief op. Er zijn weer anderen die zeggen, sommigen die zeggen dus, mensen gaan niet verloren gaan, omdat ze nooit over het evangelie hebben gehoord. Want God zou niemand kunnen uitsluiten uit de hemel, omdat hij toevallig op de verkeerde plaats en het verkeerde tijdstip is geboren. Dus zeggen zij, die mensen gaan helemaal niet verloren. Maar we moeten daar eens over nadenken. Wat zegt Jezus in Matteüs 28? Laten we die woorden even lezen. We gaan een paar begrippen zien die gewoon, ja, Gentie, maar ik wil daar eigenlijk samen met jullie over gaan nadenken, dat je leest wat daar staat en dat je dat ook probeert in de gedachte van alles wat we gehoord hebben, om dat te plaatsen daarin. Matteüs 28, vers 18, Jezus richt zich tot zijn apostelen, de 11, en hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Wat zegt Jezus hier? Jezus zegt, gaat dan heen en maakt al de volken. Jezus zegt niet, ga maar tot enkele mensen. Jezus geeft de opdracht aan zijn discipelen om heel de wereld het evangelie te gaan verkondigen. Al de volken, niemand uitgezonderd. Dat is de opdracht van Jezus. Nu, wat vraagt Jezus van zijn discipelen nog meer? Hij zegt, leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Nu stel u voor, als Jezus die opdracht zou geven, en hij geeft die opdracht met de bedoeling, Marcus 16, 15 en 16, omdat ze behouden zouden worden. Opdat mensen behouden zouden worden. Wie gelooft en zich gaat dopen zal behouden worden. Om mensen te redden. Daarvoor geeft Jezus die opdracht. Als mensen ergens op de wereld zouden leven, die deze woorden nooit niet gehoord hebben, die dan toch behouden zouden zijn op een of andere wijze, waar de Bijbel eigenlijk helemaal niet over spreekt, hè, hoe dat dan zou gebeuren. Maar stel dat dat dan zo zou zijn, dan hebben we een probleem. Want dan hebben we een probleem enerzijds, is het heel onrechtvaardig van God, dat hij tegen sommige mensen iemand gaat laten sturen om te zeggen, dit is het evangelie, geloof dat, en indien je dat niet gelooft, zult je verloren gaan. Maar er zijn mensen die dat nooit gehoord hebben, en die zijn behouden. Die hebben eigenlijk geluk gehad. Dus eigenlijk zouden we beter allemaal kunnen zwijgen en het evangelie niet verkondigen. En als we het niet verkondigen, zijn al die mensen behouden. Dat is de logische gedachte, of dat is de implicatie van die gedachte. Nu, ik ga daar niet mee akkoord, laat dat heel duidelijk zijn. Maar dat is wel het gevolg. We kunnen beter zwijgen over het evangelie. Want als we zwijgen, dan zouden ze toch behouden worden, omdat ze eigenlijk van niks niet wisten. Dat is de implicatie. Maar dat is helemaal niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, ga in al de volken en predik het evangelie. Het zou niet alleen oneerlijk zijn, omdat we sommige mensen die dan toch zouden behouden zijn, omdat als wij hen iets gaan vertellen en ze gaan het verwerpen, dan gaan ze alsnog verloren. Dat zou niet de enigste wijze zijn. Mensen die dan christen worden. En als je dan eens naar Hebreeën hoofdstuk 10 gaat, ik heb daar met Raf in de week nog over gesproken, over Hebreeën hoofdstuk 10, het zou eigenlijk nog onrechtvaardiger van God zijn, om eens te gaan nadenken over de mensen die dan christen zijn geworden, die dan behouden zijn. En kijk eens wat er dan staat in vers 26 van Hebreeën hoofdstuk 10. Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis van de waarheid zijn gekomen, dus er zijn sommige mensen die kenden de waarheid niet, God heeft personen in hun leven gestuurd die de evangelie hebben gepredikt, ze hebben die erkentenis gekregen, ze hebben dat aanvaard, ze hebben dat geloofd, maar nu zijn ze daar voorbij en ze gaan zondigen nadat dat allemaal is gebeurd. Kijk wat er dan gebeurt voor deze mensen, blijft er geen offer voor de zonde meer over. Dus die mensen die wachten, zoals we verder lezen, een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspanningen zal verteren. Dat is oneerlijk van God. God had die mensen nooit niet op hun pad mogen sturen, want dan waren ze behouden geweest. En nu, omdat God hen het evangelie heeft gebracht, zij dat geloofd hebben, en op een gegeven moment zich daartegen verzet hebben, gaan ze alsnog verloren. Dat zou van God een heel onrechtvaardige God maken. Natuurlijk is dat niet het geval. God is rechtvaardig. Kijk eens in Johannes hoofdstuk 3. In Johannes hoofdstuk 3 daar zegt Jezus, we kennen die woorden in vers 16, dat God liefde is. En God heeft de wereld zo lief gehad. Waarom? Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En waarom heeft God zijn zoon gegeven? Opdat in ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is God zijn bedoeling. God wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat ze eeuwig leven hebben. Vers 17. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordeelde, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Nu, hij zond de discipelen de wereld in, met de opdracht laat u dopen tot vergeving van uw zonden, opdat je behouden wordt. Jezus is gekomen opdat mensen door hem behouden worden. Ja? Vers 18. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Waarom is iemand die niet gelooft, reeds veroordeeld? En ik denk als we dat begrijpen, dan gaan we ook begrijpen waarom mensen, waar zij ook wonen, waar zij ook leven, waarom zij rechtvaardig geoordeeld zullen worden en voor eeuwig naar de hel zullen gaan. Maar het is heel duidelijk, wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Waarom niet? Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Dit is het oordeel, vers 19, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Waarom? Waarom hebben ze het licht niet gewild? Mensen wandelden in de duisternis. Daar hebben we zelfs in Romeinen ook iets over lezen. En mensen deden dingen die tegen God ingingen. En Christus maakt dat bekend. Dat mensen zich daarvoor moeten bekeren. Maar mensen willen dat niet. Ze willen liever in de duisternis wandelen. Vers 20 staat dan ook, want in ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. En even vers 36 nog van dat hoofdstuk. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Dus wie niet geloofd is, reeds veroordeeld, en die heeft de toorn van God over zich. Die blijft, die was er, en die blijft over deze persoon, omdat hij niet gelooft in de Zoon. Waarom blijft de toorn van God op deze mensen? Wel omdat hun werken boos zijn. Omdat zij dingen doen in hun leven die God zonde noemt. Daarvoor is er een toorn van God over hen gekomen. Nu, wat is zonde? Zonde is wetteloosheid. Lees eens met mij in 1 Johannes hoofdstuk 4. Vers 17. Daar staat, alle ongerechtigheid is zonde en er bestaat zonde niet tot de dood. Maar dat is niet de tekst die ik moest hebben. Goed, ik dacht dat in hoofdstuk 4, misschien Raf, kunt jij hoofdstuk 4, hier is hem, hoofdstuk 3 vers 4, hoofdstuk 3 vers 4, dat is hem. 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 4, dat is hem. En die tekst in 5 vers 17, die sluit daar wel bij aan, dat zonde is ongerechtigheid, of alle ongerechtigheid is zonde. Maar hier lezen we in 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 4, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En zonde is wetteloosheid. Zonde is dat jij jezelf niet aan God gaat onderwerpen. Dat is zonde. Jij gaat dingen doen die naar je eigen gevoel goed zijn, maar waarvan God zegt ze zijn verkeerd. Want wat is het grootste gebod van God? Dat is dat je hem zou gaan zoeken, liefhebben met heel je zijn. Mensen die God gaan, niet gaan achten en weet ik veel wat gaan navolgen en weet ik veel wat gaan aanbidden, die zondigen door God niet lief te hebben met alles wat ze zijn. En alleen al door dat feit verdienen zij dat de toren van God over hen komt. Want er is nog een ander element wat daarbij komt kijken. Nu, zonde is dus een overtreding van Gods gebod. Daaruit verstaan wij ook dat God niet iemand schuldig gaat houden die geen zonde doet. Zonde is een overtreding van Gods wet. En een klein babytje, zelfs een klein kindje, heeft nog geen besef van wat zonde is en van wat goed is. In die zin, een kind kan wel luisteren naar zijn ouders en ja of nee zeggen en ja of nee doen, maar ten volle een besef hebben van wat goed en wat kwaad is, dat heeft een klein kind nog niet. Er komt een moment in het leven dat dat wel er is. En vanaf dat moment leert God ons ook, als jij zondigt, dan verdient jij de dood. Dat is een rechtvaardig oordeel van God. Nu, dat is ook wat er in de Hof van Eden gebeurde. Er was een wet van God. En Adam besloot om die wet te overtreden. En daardoor is de fysieke dood in de wereld gekomen. Dat is iets wat Christus ook heeft opgeheven. Maar, we hebben eerder al gezegd, in eerdere lessen, wij sterven niet, of wij zijn niet van God gescheiden omwille van wat Adam gedaan heeft. Ik ben van God gescheiden, niet omdat Raf opstandig is tegenover God, of omdat Marie-Roos niet wil luisteren naar God. Ik ben gescheiden van God, omdat ik er soms voor kies om tegen God in te gaan. Dat brengt mij scheiding en geestelijke dood. En dat betekent dat als ik ervoor gekozen heb in mijn leven om tegen God te zondigen, dat de logisch gevolg is dat ik reeds veroordeeld ben door wat ik gedaan heb en dat er de toren van God op mij rust. En die toren van God, die kan ik niet wegnemen. Die kan ik niet terug gaan verdienen. Die kan ik niet door een goed leven te leiden gaan zeggen van God, ik weet dat ik fout heb gedaan, maar ja, nu heb ik mijn best gedaan. Dat kan ik niet verdienen. Dat kan alleen door de genade van wat God in Christus heeft gedaan. Doordat God gezegd heeft, hier is Jezus. Op hem komt alle zonde. Ik stel hem aan jullie voor, de mensheid als een zoenmiddel, als een offer voor jullie zonde. En als je in hem gelooft, dan kun je verlossing krijgen. In Handelingen hoofdstuk 4 lezen wij. Handelingen hoofdstuk 4, vers 12. En de behoudenis is in niemand anders. Behoudenis hebben we allemaal nodig, want we zijn allemaal zondaar. Maar de behoudenis is in niemand anders. Want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden. Dus als mensen soms het idee naar voren willen brengen, omdat ze problemen hebben met wat de Bijbel leert, en zeggen ja, sommige mensen zullen op een andere wijze wel behouden worden dan omdat ze Jezus nooit niet gekend hebben. De Bijbel leert dat niet. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel waardoor iemand kan behouden worden. Alleen door Jezus. We kennen die tekst in Jesaja 59, vers 1 en 2, waarin duidelijk wordt gezegd, uw zonde maakt een scheiding tussen u en uw God. Niet de zonde van onze ouders, niet de zonde van onze buurman, niet de zonde van onze vrienden, maar wat ik verkeerd doe, dat brengt scheiding tussen mij en God. En als die scheiding er is, dan rust de toren van God op mij. En dan moet die dingen, die scheiding, die moet terug hersteld worden. Die moet terug verzoend worden. En dat kan alleen door de naam van Jezus Christus. Er is geen andere mogelijkheid. En het maakt niet uit. Als jij nu weet dat het evangelie van Jezus u daar de oplossing voor biedt of niet. Als jij nu van Jezus hebt gehoord of niet. Uw probleem is nog steeds daar. En dat is een feit dat geen zondaar zijn. Dus er zijn ongetwijfeld mensen die nooit het evangelie hebben gehoord. Maar dat betekent niet dat zij onschuldig zijn voor God. Als ik in België in het verkeer rijd en de limiet is 120 op een autosnelweg en ik ben iemand uit Bulgarije en ik kom hier door en ik weet niet wat de wet is, als ik 150 rijd, dan gaat de politie tegen mij zeggen: Peter, jij hebt onze wet overtreden. Ik ben schuldig. Ik kende de wet misschien niet, maar ik ben wel schuldig aan het overtreden daarvan. Maar dat is nog een ander aspect daarvan. En dan moeten we voor naar Romeinen gaan. Naar Romeinen hoofdstuk 1 om te beginnen. Eigenlijk wil ik jullie aanraden om die eerste drie hoofdstukken, ja, eigenlijk eerst zes hoofdstukken, of heel de brief, maar specifiek over dit, de eerste drie hoofdstukken, om het goed door te lezen. Wat lezen wij in vers 16 van hoofdstuk 1? Paulus zegt: ik schaam mij het evangelie niet. Het evangelie is het goede nieuws dat Christus gezegd heeft tegen zijn discipelen: ga naar heel de wereld, verkondig het evangelie, wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En Paulus zegt: ik schaam mij daarvoor niet, want het is een kracht van God om wat te doen? Tot behoud voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Wie is de Griek? De Griek is iedereen, elke ziel die niet tot de Jodendom behoort. Dat is de Griek. Dat betekent ook de mens die ergens in Siberië, weet ik veel waar, in een iglo-hutje zit te leven. Ook voor die mens is het evangelie een kracht van God tot behoud, indien die gelooft. Kijk eens in vers 18. Want toren van God openbaart zich van de hemel. En dat is natuurlijk, dit is wat het voor veel mensen moeilijk maakt. We praten heel graag over God zijn liefde. En dat is ook aangenaam. Als we over God zijn barmhartigheid nadenken, zijn geduld met de mensen, dan brengt dat een zekere gerustheid. Dan doet ons dat naar God verlangen. Maar hoe, als we gaan praten over God zijn toren, dat is iets waar we niet, dat vinden we niet fijn. Maar het is niet omdat we dat niet fijn vinden, dat betekent dat het daarom er niet is. God is ook toornig. Net zozeer als dat hij langmoedig en barmhartig is, is hij ook een wreker van zonde en ongerechtigheid. En dat mogen we niet vergeten. Want toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Dus wie zal de toren van God over zich krijgen? Alle mensen die goddeloos en onrechtvaardig handelen. En dat is wat ons tegen de borst stoot. Niet alleen ons, ook Abraham had daar een probleem mee. Toen Abraham wist wat God ging doen met Sodom en Gomorra, weet je wat hij tegen God zei? En hou je vinger in Romeinen, want we komen daar direct terug. In Genesis. In Genesis. Hoofdstuk. In Genesis hoofdstuk 18. In vers 23 stelt Abraham ook die vraag. En dat is wat ons soms doet twijfelen. Dat is waar de Satan gebruik van maakt. Ja, maar gaat God dan eigenlijk goede mensen straffen? En hij heeft hen niet de mogelijkheid gegeven om zich te bekeren. En Abraham die had gelijkaardig een probleem. Hij stelde God de vraag: zult gij de rechtvaardigen met de goddelozen gaan verdelgen? Want God had gezegd, ik ga Sodom en Gomorra omkeren omwille van de goddeloosheid die zij doen. En hij gaat dan eigenlijk beginnen met een deel mensen op te noemen. Misschien zult er 50 zijn in die stad. Zult gij haar dan vertelgen en aan de plaats geen vergiffenis schenken terwille van de 50 rechtvaardigen die in haar zijn? Kijk wat Abraham zegt. Kijk hoe hij God kent. Het zij verre van u aldus te handelen. Abraham wist dat God zo niet in elkaar stak, dat hij zomaar onterecht mensen zou gaan straffen. En dat hij mensen die eigenlijk het verdienden om behouden te worden, dat die maar gestraft zouden worden samen met de goddelozen. Abraham wist dat God niet zo in elkaar stak. Het zij verre van u aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de goddelozen, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddelozen. Het zij verre van u, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen. Als God een oordeel heeft uitgesproken, maakt niet uit in dit geval over Sodom en Gomorra, in het Nieuwe Testament over de hele mensheid, dan is dat een rechtvaardig oordeel. En dan mogen we ook vertrouwen dat God geen onschuldige mensen zal straffen. Want de mensen zijn niet onschuldig. De mensen waarvan wij misschien zeggen, ja, maar dat zijn goede mensen, die leven volgens een goede moraal, Die doen hun best heel hun leven, die zijn goed voor andere mensen. Wel, ook die mensen zijn zondaren. En ook die mensen moeten zich bekeren tot het evangelie van Christus. En ook over die mensen rust de toren van God, omwille van hun zonde. En die toren van God, die kan alleen maar opgeheven worden door het offer van Jezus. Als we dan verder gaan in Romeinen hoofdstuk 1. De toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, kijk wat die doen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dus het is niet dat ze de waarheid niet hadden kunnen weten, maar doordat zij liever hun eigen standaard van goed en slecht hanteren, goed zijn voor andere mensen, en gewoon niet te veel mensen, niet te veel moeien, niet te veel oordelen, gewoon naar hun eigen maatstaven een rechtvaardigheid aan doen in helden, gaan zij de waarheid van God en ongerechtigheid aan onderhouden. En kijk wat er staat in vers 19 daarom, dat hetgeen van God gekend kan worden, in hen openbaar is. Er is niemand die ik ooit maar kan zeggen tegen God, God, ik heb niet geweten dat jij bestond. Wat van God kan gekend worden, en ja, inderdaad, het evangelie, dat komt door de predikers, dat komt door de verkondigers van het woord. Dus hoe iemand gered kan worden, dat weet niet iedereen. Maar het feit dat God bestaat, en dat God een plan met de mensheid heeft, en dat God in de mens een moraal, een besef van goed en kwaad heeft gelegd, dat kan niemand ontkennen, waar die ook leeft, al leeft hij in de broesjes. Want God heeft het hun geopenbaard, vers 19. Dus vervolgens zijn we ons geen zorgen over te maken. Is het wel zo? God zegt het. Hij heeft het hun bekendgemaakt. Hij heeft het in de mens gelegd. Dat ze kunnen weten dat hij bestaat. Vers 20. Want hetgeen van hen niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, wordt sedert de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij wat? Zichzelf kunnen verontschuldigen en zeggen, ja, we hebben het niet geweten. Er was een toren, maar wij wisten van niks en ik leefde ergens in de broesjes en ik kon er niks aan doen. Niemand heeft een verontschuldiging. Niemand. Vers 21. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar een overlegging, wat is het gevolg daarvan? Als je een besef hebt van God en je gaat hem niet zoeken en je gaat hem niet aanbidden, dan gaat er iets anders in de plaats komen. Wat jij dan in je kopje gaat doen, wat jij dan allemaal gaat bekokstoven hier van binnen, dat loopt op niks uit. Overleggingen die zijn op niks uitgelopen. Duister is het geworden in een onverstandig hart. Ze dachten dat ze goed bezig waren. Ze dachten dat het niet nodig was om God te gaan verheerlijken. En er is iets anders in de plaats gekomen. Het is heel dwaas geworden van binnen. Bewerende wijs te zijn zij dwaas geworden. Zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op een beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetigen, van kruipende dieren. Deze mensen zijn godsdienstig, wist je dat? Die geloven alleen niet in de schepper. Die geloven niet, alleen niet door de waarheid, maar het zijn godsdienstige mensen. Dat zijn mensen die een of andere godsdienst hebben. Maar die aanbidden alleen niet de God van hemel en aarde. En zij denken daardoor goed te doen, maar ze zijn heel verkeerd bezig. En kijk wat het gevolg daarvan is. Kijk wat God doet met zo'n mensen. Vers 24, daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen, het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot een eeuwigheid. God zegt tegen die mensen, wilt gij mij niet zoeken? Wilt gij mij niet liefhebben en dienen? Doe maar. Doe maar wat je wilt. Maar de gevolgen zijn wel voor u. Hij geeft hen over. Denk aan de woorden die Jezus spreekt over Jeruzalem. O Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe dikwijls heb ik niet geprobeerd om u te vergaderen. Om u te overtuigen dat je mij nodig hebt. En wat zei Jezus toen? Ik laat u aan uw lot over. En het is niet omdat mensen aan hun lot worden overgelaten, omdat ze ergens in hun leven de beslissing hebben genomen om God niet te gaan dienen, dat ze daarom plots onschuldig zijn geworden. Of dat ze daarom plots de evangelie niet nodig hebben. In vers 28, dat hebben we zondag ook gelezen, daar lezen we heel duidelijk, daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen. Heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om wat te doen wat niet betaalt. En dan wordt daar een hele race van zonde opgenoemd. Maar kijk eens in hoofdstuk 2. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, ook al leef gij, weet ik veel waar, in welke omstandigheden, heb gij misschien geen Bijbel, maar wie gij ook zijt, gij zijt niet te verontschuldigen wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. En in dit geval waren het de Joden die van zich dachten, wij zijn zo rechtvaardig. En kijk eens die slechte heidenen, kijk eens hoe goddeloos die zijn. Maar Paulus gaat dan duidelijk maken dat dat een heel verkeerde gedachte is. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die oordeelt, zegt hij tegen de Joden, bedrijft dezelfde dingen. Wij weten echter dat het oordeel Gods onpartijdig gaat over hen die zulke dingen bedrijven. Dus wanneer mensen zondigen, wanneer mensen als gevolg van hun niet erkennen van God een leven gaat leiden, dat eigenlijk een zelfverheerlijking is, of een verheerlijking van allerlei afgoden, of het ontkennen van het bestaan van God, Gods oordeel gaat onpartijdig over al die mensen. God gaat niet zeggen, jij wel, jij niet, nee. Zondig je, staat je schuldig, rust er toren op u, zult je veroordeeld worden. Regent gij, vers 3, wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen die zulke dingen bedrijven en ze zelf doet, dat gij het oordeel God zult ontgaan? Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en langmoedigheid, en beseft gij niet dat de goedertierenheid God u tot boetvaardigheid leidt? Maar in uw weerbarstigheid en onboetvaardigheid van hart hoopt gij uw toren op, tegen de dag des torens en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Wat zal God doen? Vers 6, die in ieder vergelden zal naar zijn werken. Hoe gij geleefd hebt, wat gij wel of niet naar de wil van God gedaan hebt, dat zal u ofwel vrijspreken ofwel veroordelen. Vers 7, hun die in het goed doen volhardende, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, die zullen het eeuwig leven krijgen. Maar hun die zichzelf zoeken, die de waarheid ongehoorzaam en de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, wat wacht die mensen? Het maakt niet uit wie je zijt, waar je leeft, waar je geboren zijt, wat je kent en wat je niet gekend hebt. Er zijn dingen die God in u heeft gelegd, waardoor je niet te verontschuldigen zijt, wel gij wacht toren en gramschap. Verdrukking en benauwdheid zal komen over ieder levend mens die het kwade bewerkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Nu, als dit het geval is, en wij zeggen dat het sommige mensen op bepaalde plaatsen die evangelie nooit gehoord hebben, die zullen toch behouden worden, Want als dit klopt, dan zeggen wij met andere woorden dat die mensen geen zonde hebben. En dan komen we sowieso ook een probleem met wat we verder gaan lezen in hoofdstuk 3. Want God zegt dat alle hebben gezondigd. Iedereen derft God zijn heerlijkheid. Niemand is zonder zonde, dan alleen de Zoon. Eerst de Jood en ook de Griek. Dus eerst de Jood, maar ook de Griek. Het evangelie was eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Het oordeel komt eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Vers 10. Maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Vers 12. Een sleutelvers. Heel belangrijk. Want alle die zonder wet gezondigd hebben. Als we kijken naar de wet van Mozes. Die was aan de Joden gegeven. En er waren mensen op plaatsen in de wereld die die wet helemaal niet kenden. En die die nooit ontvangen hebben. En toch hebben zij zonder die wet ook gezondigd. En wat is zonde? Wat hebben we gezien in Johannes? 1 Johannes 3. Zonde is wetteloosheid. Zonde is het overtreden van God zijn wil. Hier zijn mensen die zonder de wet van Mozes ontvangen te hebben, heidenen, die ook gezondigd hebben. Zonder de wet. En wat zal het gevolg zijn van hun? Die zullen ook zonder wet verloren gaan. Zullen die toch behouden worden omdat ze de kans niet hebben gehad? Zullen die toch behouden worden omdat ze, weet ik veel waar, geboren zijn? Nee. Ze hebben gezondigd zonder de wet van Mozes te kennen te hebben. Maar ze zullen ook zonder wet verloren gaan. Niet behouden worden, verloren gaan. En alle die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Kijk eens in vers 14. Wanneer toch heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn deze, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet. Immers, zij tonen dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, ten dage dat God het in de mensen verborgene oordeelt, volgens welke standaard? Het evangelie door Jezus Christus. Dus er is een standaard dat zal dienen voor het oordeel. En dat is Jezus' evangelie. En je hebt mensen die misschien nooit de wet van Mozes gehoord hebben. Die misschien zelfs nooit het evangelie gehoord hebben. Maar toch hebben zij gezondigd. Toch staan zij schuldig voor God. Want God heeft iets in hun hart gelegd. God heeft iets in hun geweten gelegd. En daardoor kunnen zij ofwel zichzelf verontschuldigen. Dat ze het juiste hebben gedaan. Of ze kunnen zichzelf gaan aanklagen. Dat ze het slecht hebben gedaan. Kijk eens in vers 9. Van hoofdstuk 3. Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld in geen enkel opzicht? Wij hebben immers tevoren Joden, zowel als Grieken, beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn. Gelijk geschreven staat, niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Alle zijn afgeweken. Afgeweken van Gods wil. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Adderen geven ze onder hun lippen. Hun mond is van vloek en bitterheid vol. Snel zijn hun voeten om bloed te vergieten. Verwoesting en ellende zijn op hun wegen. En de weg des vredes kennen zij niet. De vreze Gods staat hun niet voor de ogen. Iedereen zal aan God moeten verantwoorden waarom die gezondigd heeft. En alleen maar Jezus kan een oplossing bieden. Als we kijken naar hoofdstuk 6 vers 23. Als we daarmee akkoord gaan dat alle mensen zondigen. Dat alle mensen onnut zijn. Dat alle mensen zijn afgeweken van God en hem niet verheerlijkt hebben. Kijk dan wat er staat in vers 23. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Wij verdienen het om geestelijk van God gescheiden te zijn. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. God geeft een geschenk, God geeft een oplossing. Maar die oplossing komt er alleen door het evangelie, alleen door het offer van Jezus, alleen door zijn bloed kunnen wij behouden worden. Geen andere wijze. Jesaja hoofdstuk 1, we zijn er bijna door. Jesaja hoofdstuk 1. Vers 18 en 19. Kom toch en laat ons te samen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten. Maar als gij weigert en weerspannig zijt, zult gij door het zwaard worden verteerd, want de mond des Heren heeft het gesproken. In het evangelie heeft het alles te maken met als gij gewillig zijt. Hier wordt het gesproken over het volk Israël en over hun leven in het beloofde land. In het evangelie is het ook als wij gewillig zijn. Als wij willen luisteren naar wat de opdracht die Jezus heeft gegeven, dan kunnen wij vrijgemaakt worden van onze zonden. Kijk eens naar Handelingen hoofdstuk 17. Want stel u voor dat die gedachte klopt, dat mensen toch behouden zijn zonder dat ze het evangelie hebben gehoord. Ja, Paulus die komt dan in Athene in Handelingen 17. En eigenlijk is dat heel vuil wat Paulus hier dan doet, want als we op het einde gaan lezen, gaan we zien dat het merendeel van de mensen die hem horen, die gaan zeggen van ja, ja, het zal wel, gij met uw opstanding uit de doden. En ze laten hem in de steek, maar daardoor halen ze zich dus een oordeel over zichzelf. Dus dat zou heel vuil zijn van Paulus, want die mensen waren toch behouden. Want kijk wat voor mensen dat waren. En Paulus' geleiders, vers 15, brachten hem te Athene, vertrokken met de opdracht aan Silas en Timotheus om zo spoedig mogelijk bij hem te komen. Terwijl Paulus te Athene op hen wachtte, werd zijn geest in hem geprikkeld. Waarom? Toen hij zag dat de stad zo vol afgodsbeelden was. Oh wel ja, dat is nu juist het argument die mensen hebben ook. Waar ze ook leefden, in dit geval in Athene. Sommigen leven ergens in de broesjes en die aanbidden een of andere paal, die ze hun god noemen. En Paulus wordt daardoor geprikkeld. En wat doet hij? Vers 17, hij hield daarom in de synagoge samensprekingen met de Joden en met hen die God vereerde. En op de markt, dagelijks met hen die hij er aantrof. Dus Paulus die stak zijn tijd en zijn moeite om die mensen van iets te spreken, om die mensen van iets te overtuigen. Nu, wat zou dat zijn? Vers 18, en ook enige van de Epicureese en de Stoïcijnse wijsgeren twisten met hem en sommigen zeiden, wat zou die bedweter willen beweren? Ja, maar Paulus vertelde hun daar iets wat ze nog nooit niet hadden gehoord. En ze noemden hem zelfs een bedweter, want Paulus zei het dan blijkbaar op zo'n wijze, dat hij toch wilde dat de mensen daar ernstig over gingen nadenken. Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn, want hij bracht het evangelie van Jezus en van de opstanding. Nu, waarom zou Paulus het evangelie van Jezus aan hen gaan brengen, als zij onwetend waren gebleven, dan waren ze toch behouden. Maar waarom zou Paulus dan die moeite hebben moeten doen om die mensen die in een vreemde God geloofden, een afgoden geloofden, om hen te overtuigen van de opstanding van Christus? 19. En zij namen hem mede en brachten hem naar de Areopagus en zeiden, zouden wij ook mogen vernemen wat dit voor een nieuwe leer is waarvan gij spreekt? Want gij brengt ons enige vreemde dingen ten gehoren. Wij wensen dan wel te weten wat dit zeggen wil. Alle Atheners nu en de vreemdelingen die zich daar ophielden, hadden voor niets anders tijd over dan om iets nieuws te zeggen of te horen. Dus als iemand daar iets kwam met een nieuw idee, dan zeiden die Atheners en al die mensen die daar samen waren, well, dan moeten we naar luisteren. Dat wil ik weten wat dat is. Maar niet zozeer om wat er gezegd werd, omdat het nieuw was. Het was iets wat ze nog nooit gehoord hadden. 22. En Paulus voor de Areopagus staande zeide, mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt. Want toen ik door uw stad liep, en hij werd erdoor geprikkeld nota bene, Maar dat zegt hij nu niet. Hij zegt, toen ik door uw stad liep en de voorwerpen uw verering aanschouwde, heb ik ook een altaar gevonden met het opschrift aan een onbekende God. Dus hij kende die God niet waar Paulus over sprak. En nu zegt Paulus, die God die gij niet kent, die ga ik u verkondigen. Wat gij dan zonder het te kennen vereert, dat verkondig ik u. 24, de God die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt. Laat zich ook niet dienen door mensenhanden, alsof hij nog iets nodig had. Daar hij zelf aan alle leven en ademen alles geeft. Hij heeft uit één enkel het gehele menselijke geslacht gemaakt, om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaatsen bepaald. Waarom? Waarom heeft God dat gedaan? Waarom heeft God ons laten wonen waar we wonen en laten zijn wie we zijn en ons laten ontwikkelen hoe we ontwikkeld zijn? Vers 27. Opdat zij God zouden zoeken. Dat heeft God in de mens gelegd. Opdat wij hem zouden gaan zoeken. En of zij hem al tastende vinden mocht, hoewel hij niet ver is van in ieder van ons. Oké. Nu dit het geval is. Paulus zegt, kijk, wij hebben heel de wereld bevolkt. God heeft ons uit één enkele, heeft hij het hele menselijke geslacht. Wij allemaal zijn daaruit voortgekomen en God heeft daar een bedoeling mee gehad dat wij hem zouden gaan zoeken. Wat zou Paulus nu gaan zeggen tegen hen, wat ze moeten doen om behouden te worden? Zegt hij, en maar goed dat jullie dit geloof al hebt, want je zijt behouden en leef je leven verder en als je sterft zult je bij God komen. Zegt hij, doe maar gewoon op. Het maakt niet uit hoe je leeft, want uiteindelijk, helemaal op het einde van de rit, zal God toch iedereen behouden. Als je nu, wat ik u te vertellen heb over Jezus, gelooft of niet, dat maakt niet uit. Uiteindelijk zult je toch behouden worden. Kijk eens wat Paulus tegen deze mensen gaat zeggen. Vers 29. Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen dat de Godheid gelijk is aan goud of zilver of steen, door menselijke kunstvaardigheden gesneden of bedacht. God dan verkondigt, kijk wat hij vertelt aan al die mensen. God vertelt aan al die mensen met voorbijzien van de tijden der onwetendheid. Ja? Heden aan de mensen dat zij alle overal tot bekering moeten komen. Het maakt niet uit wie gij zijt. Het maakt niet uit waar gij woont. We zijn allemaal uit Adam voorgekomen. We hebben heel de oppervlakte van de aarde bezet. En God verkondigt dat waar wij ook zo zijn, alle moeten overal tot bekering komen. Van wat? Van wat moet je u bekeren? Van uw zonde natuurlijk. Van uw opstandigheid. Van uw God niet verheerlijken boven alles en iedereen. Waarom? Vers 31. Omdat hij een dag heeft bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij aangewezen heeft, waarvan hij voor alle het bewijs geleverd heeft door hem uit de doden op te wekken. Verwijzende naar Jezus Christus. En toen dan sommigen dat hoorden, spotten ze. Maar er waren er ook die dat geloofden en die zich bekeerden. We zien dat Paulus van Athene uit naar Korinthe gaat. En in Korinthe predikte hij datzelfde evangelie. Als je dan gaat kijken naar de brief van Korinthe, dat waren mensen die in afgoden geloofden, die rituelen hadden in een tempeldienst waar hoererij bij gepaard ging. En weet je wat Paulus zegt tegen hen? Je hebt u daarvan bekeerd. Je bent daarmee gestopt. Waarom was dat nodig dat ze daarmee stopten? Omdat door die dingen te doen, zij zichzelf schuldig maakten tegenover God. En zij moesten in het reine komen met God. Zij moesten God naar waarheid gaan dienen. En dat is ook wat Paulus naar de Thessalonicenzen zegt. Hij zegt dat van de Thessalonicenzen kon getuigd worden door anderen, dat zij zich van de afgoden bekeerd hadden om tot de levende God, om de ware God te dienen. Dus waar gij ook zijt, je zijt een zondaar en je hebt Christus nodig. En het maakt niet uit als jij nooit de kans hebt gehad om het evangelie te horen of niet. Je hebt geen verontschuldiging, want God heeft het in u gelegd dat je hem zou kunnen zoeken en hem al tastende ook zou vinden. Want God zal geen enkel iemand die hem zoekt verloren laten gaan. Geen enkel iemand die hem wil leren kennen het ontnemen dat hij het evangelie niet heeft kunnen kennen. Want dat zou van God een onrechtvaardige God maken. Meer nog, al die aanbiddingen, wat mensen doen, al is het niet in een afgod, maar is het in zichzelf, of hebben ze zichzelf wijsgemaakt dat er geen God is. Al die aanbidding, leert Jezus ons in Matthäus 15, aanbidding die naar de lering van mensen is, dat is een tevergeefse aanbidding en een waardeloze aanbidding. En die kan voor u als mens ten opzichte van God niks goeds brengen. En wat moet dat nu bij ons bewerken? Wel, ik hoop dat dat bij ons bewerkt. En vooral het meeste bij de mensen die daar moeite mee hebben dat er zoveel mensen verloren gaan. Ik hoop dat het bewerkt bij ons allemaal dat we ons met des te meer inzet gaan geven om het evangelie bekend te maken aan de mensen. Want dat is onze verantwoordelijkheid. Als wij weten dat mensen onder de toren van God zijn omwille van hun opstandige leven en hun zonde en daardoor voor eeuwig verloren gaan, dan is het onze taak om hen te overtuigen van het evangelie en te zeggen, laat u behouden. Want er is geen andere wijze waarop je kunt behouden worden. En dat is ook wat Ezekiel hoofdstuk 3 vers 17 tot 19 leert. De plicht van een kind van God. Dus iemand kan, net als Paulus, oprecht zijn, maar oprecht verkeerd zijn. Dat betekent niet omdat je oprecht bent en de beste bedoelingen hebt en naar je eigen vermogen goed doet, dat je daarom onschuldig voor God zou zijn. En dat je daardoor uiteindelijk toch behouden zou worden. Als je gezondigd hebt, staat je schuldig. Paulus erkende dat ook, lees dat maar eens in 1 Korintiërs hoofdstuk 15 vers 9, 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 13. Dus ik hoop dat die gedachte, dat een beetje duidelijk mag zijn, dat het evangelie heeft consequenties. Het zondigen tegenover God heeft rechtvaardige consequenties. God is zeer langmoedig, ja, maar God is ook rechtvaardig. En rechtvaardigheid wil zeggen dat zonde niet ongestraft mag blijven. Tenzij men het offer van God zou aannemen. Dus de mensen die zeggen dat er andere manieren zijn voor mensen om eeuwig leven te krijgen en om verlossing van zonde te verkrijgen dan door het evangelie van Jezus, omdat zij dat nooit hebben gehoord, die leren iets wat vreemd is aan de Bijbel. Mensen die zeggen dat er geen eeuwige straf is voor hen die in Christus zijn, omdat uiteindelijk toch alle mensen in Christus zijn, waar ze het zouden gehaald hebben, ik weet het niet. Maar het is geen Bijbelse gedachte. Mensen die zeggen dat ongelovigen die ergens, weet ik veel waar, in de wereld wonen, niet verloren zullen gaan omdat ze de evangelie nooit hebben gehoord, omdat God toch niemand zou willen uitsluiten, omdat ze toevallig op de verkeerde plaats zijn geboren, die leren iets wat de Bijbel niet leert. Niemand is te verontschuldigen. Iedereen derft de heerlijkheid Gods. Iedereen is een zondaar en iedereen heeft het offer van Jezus nodig. Amen.